Lieve vrienden, dit is weer een podcast van Preek van de Week. Een bemoedigende boodschap met als thema Jezus is Heer. Deze prediking wordt verzorgd door Pieter Jan van der Wolf. Pieter Jan is interim voorganger van de Levend Evangelie Gemeente. Hij schrijft op zijn website: vandaag de dag zijn veel mensen gevangen genomen door de vijand. Sommigen zitten gevangen in pijn en teleurstelling van het leven. Anderen zijn gevangen genomen door valse godsdiensten en hebben nooit de vrijheid leren kennen die te vinden is wanneer je Jezus kent. Daarom spreekt hij vandaag over Jezus is Heer.
Ik heb een vraag aan jullie. Wie is Jezus voor jou? Wie is Hij voor jou? Het was deze vraag waarvan ik wist dat ik hem moest gaan stellen aan Tjitske. We hadden net verkering gekregen. Ik had haar leren kennen. Ik was zelf student in Rotterdam en zij studeerde in Leiden. En we hadden een gemeenschappelijke vriendin samen. En op een gegeven moment zou ik samen met die gemeenschappelijke vriendin naar een verjaardag gaan. En opeens kwam daar die tweede persoon uit de deur lopen. Tjitske. Wauw. En mijn hart werd veroverd, sloeg een standje over, begon te bonken. Ik denk, wauw, dit is een prachtige vrouw. En we kregen zo verschillende afspraakjes en ik weet nog dat ik zenuwachtig in de trein zat en mijn hart die klopte in mijn keel en ik wist, dit is blijkbaar dus heel belangrijk voor mij. Maar op een gegeven moment wist ik ook, ik moet nu een vraag gaan stellen aan haar. En die vraag vond ik eigenlijk best wel spannend, want ik wist, deze vraag en het antwoord daarop gaat uiteindelijk bepalen of deze relatie door kan blijven gaan. En we zijn uiteindelijk naar het strand gegaan en ik was wat zenuwachtig aan het schuiven, maar op een gegeven moment kwam daar die vraag, Tjitske, wie is Jezus voor jou? Ik wil vandaag met jullie gaan spreken over een hele vroege geloofsbelijdenis die de christelijke kerk ter harte nam. Een geloofsbelijdenis over wie Jezus is. En dat is een geloofsbelijdenis die simplex is. U denkt, simplex, wat is dat nou voor een Nederlands woord? Nou, het is een geloofsbelijdenis die aan de ene kant heel simpel is. Iedereen hier, jong en oud, gaat na deze dienst kunnen onthouden wat deze geloofsbelijdenis is. Want het is maar slechts 3 woorden. En zometeen als je naar huis gaat en papa en mama vragen waar ging de preek over, hoef je eigenlijk alleen maar deze 3 woorden te onthouden. Maar het is ook een geloofsbelijdenis die complex is. Complex omdat het een leven lang nodig heeft om de volheid en de intentie ervan te kunnen pakken. Het is een geloofsbelijdenis die krachtiger is dan welke atoombom dan ook. Het heeft uiteindelijk politieke regimes omvergeholpen. Het heeft religieuze systemen van de kaart gebracht. Het heeft families uiteengescheurd. Het heeft levens veranderd. Het heeft mijn leven veranderd en het blijft mijn leven te veranderen. En ik hoop dat het ook uw leven zal veranderen en heeft veranderd. Het is een zeer krachtige geloofsbelijdenis. Het is het antwoord op de vraag, wie is Jezus? En ik hoop ook dat het jouw antwoord is op de vraag, wie is Jezus voor jou? Nou, u zit natuurlijk op het puntje van uw stoel. U vraagt nu af, wat is die geloofsbelijdenis? Nou, we hebben hem onder andere staan ook in ons identiteitsbewijs. En daar staat, Jezus is Heer. Jezus is Heer. En we hebben het als volgt opgeschreven. God heeft Jezus tot Heer gemaakt. Hij is gesteld boven elke macht en kracht in het heelal. Wij kiezen ervoor om onszelf vrijwillig aan zijn heerschappij te onderwerpen. Eens zal elke knie voor hem buigen. Ik hoop dat u thuis het ideebewijs heeft gelezen en als u dan ook heeft gezien, dan staat er onder dit fundament staan er 2 teksten en die wil ik graag met je lezen. Als je een Bijbel bij je hebt, zoek dan op Filippenzen hoofdstuk 2. Filippenzen hoofdstuk 2 vanaf vers 5. Ook tegenwoordig op je telefoontje kan je goed meekijken natuurlijk, maar ik zou je echt willen aanmoedigen, lees mee. Dit is een misschien wel een van de eerste liederen die over Jezus Christus gaan. En Paulus, die was natuurlijk in die tijd was er nog geen Bijbel. En mensen zongen soms liederen over wie Jezus was. En Paulus heeft hoogstwaarschijnlijk dit lied in zijn Bijbelboek opgenomen. En het is dit lied, als je niet zo veel van theologie houdt en moeite hebt met de dogmatische reeks van de oude en eeuw, dan zou ik je willen aanraden, lees dan alleen dit lied. Want dit lied is de theologie over Jezus Christus in een notendop. Het is zeer compact, maar het is zo rijk en zo vol inhoud. En dan staat het volgende. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Beetje lastig Nederlands, maar je zou kunnen zeggen, hij was God, maar hij heeft niet alle rechten willen grijpen. Hij heeft er niet op gestaan om maar die godheid vast te willen blijven houden. Het is als ware als Amalia, die heeft vanwege haar behoren tot een koninklijke familie allerlei rechten die ze heeft. En dat ze op een dag besluit, ik laat die rechten even voor wat het is en ik bevind mij onder het volk. En dan gaat het verder, maar zichzelf, het is de keuze die Jezus zelf heeft gemaakt, heeft ontledigd, heeft door de gestalte van de slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Dus Jezus was God, maar heeft daar niet aan vast willen houden. Is naar de aarde gekomen, heeft zichzelf ontledigd in de zin van niet dat hij minder God was, maar wel dat al de rechten die daarbij hoorden, voor een tijd heeft hij zichzelf daarvan ontledigd. En heeft de gestalte van een slaaf aangenomen en aan de mensen gelijk geworden. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Daarom, en als er een daarom staat, dan moet je altijd jezelf afvragen, waarom is die daarom daar? Nou, de waarom is omdat Jezus zichzelf heeft ontledigd, de gestalte van een slaaf heeft aangenomen, zichzelf heeft vernederd en gehoorzaam is geworden tot in de dood. Daarom heeft God hem bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Jezus Christus is door God de Vader Heer gemaakt. Het is een van de eerste belijdenissen van de kerk. Jezus is Heer. In Handelingen 2 vers 36, dat is de andere tekst die u onder uw fundament in het identiteitsbewijs kunt lezen, staat, heeft Petrus die belangrijke toespraak op de Pinksterdag. En dan doet hij dat appel op de Joden. Hij zegt, jongens, jullie hebben Jezus Christus aan het kruis geslagen. En dan eindigt hij zijn toespraak met de volgende zin. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem, Jezus Christus, tot Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd heeft. God heeft Jezus Christus tot Heer gemaakt. In het Grieks staat daar Kyrios. God keek naar zijn eigen zoon die in de hemel was, die vol God was. En deze zoon die had zo'n liefde voor zijn vader, dat hij bereid was om naar de aarde te komen. En heeft ze in al zijn rechten als God heeft hij van zich afgelegd en is mens geworden, is gehoorzaam geworden, heeft zichzelf vernederd en is de weg gegaan die de Vader voor hem had uitgestippeld. En God de Vader zag dat in zijn zoon. En hij dacht, dit is mijn zoon in wie ik een welbehagen heb. En God heeft Jezus in status verhoogd en wat hij heeft gedaan is, hij heeft hem zijn eigen naam gegeven. Jezus werd tot Heer gemaakt, tot Kyrios gemaakt. Nou, voor u is dit een bekende uitspraak, maar dit was een absolute tijdbom in de tijd dat Jezus naar de hemel was gegaan en de eerste discipelen hier waren. Deze zin, Jezus is Heer, had zoveel kracht in zich dat het een beweging op gang zette, politieke systemen heeft veranderd, religieuze systemen heeft veranderd. Het was shocking voor de Joden. Waarom? De Joden hadden wel kennis van één God. Zij kenden Yahweh van het Oude Testament, maar nu opeens hoorden zij voor het eerst dat Yahweh, de God van het Oude Testament, had zijn eigen naam, Yahweh, aan Christus gegeven, aan Jezus gegeven. Yahweh werd verbonden aan Jezus zelf. God verbond zijn eigen naam en legde die naam op Jezus Christus. En die naam is de naam boven elke naam. En dit was mind-blowing voor iedere Jood die daar stond. En daarom waren de Joden, die waren vol ontzag. Maar er waren ook Joden die vonden dit ketterij en spotterij. Het heeft de Romeinen gechallenged, uitgedaagd. De Romeinen hadden een veel godendom. Dus er was een god voor de vruchtbaarheid, een god voor de oorlog. Er was een god voor de handel. Overal hadden zij een god voor. En elke keer als ze iets wilden op een van die vlakken, gingen ze naar een tempel. En was daar zo een offertje wat je kon maken om maar de goedheid van God af te bidden over dat ene gebied in jouw leven. En dan komt daar die uitspraak, Jezus is Heer. En dat betekende, luister vriend, je kan wel een God willen aanbidden hier, maar er is maar één God onder de hemel gegeven en zijn naam is Jezus Christus. In één klap werden alle goden van het schaakspel afgeveegd en werd duidelijk, er is maar één naam onder de hemel gegeven en zijn naam is Jezus Christus. Als jij wil de zegen van God ontvangen over je handel, over je werk, over de vruchtbaarheid, over wat dan ook, dan is er maar één naam gegeven en zijn naam is Jezus Christus. Er is er maar één en hij is ook nog eens de Allerhoogste, Jezus Christus. Jezus is Heer. Het daagde ook het politieke systeem uit. Niet alleen het religieuze systeem, niet alleen het Joodse geloof, maar ook nog eens een keer het politieke systeem. Want er was een man in Rome, de keizer, die zichzelf ook Curios noemde. En in het Romeinse Rijk moest iedereen een offer brengen voor de keizer. En opeens kwam daar die uitspraak, Jezus is Heer. En direct betekende dat strijd in het Romeinse Rijk. Hier was een groepering, hier was een beweging die niet langer erkende dat de keizer Curios was. Nee, maar dat daar boven de keizer nog iemand uitsteeg, namelijk de naam van Jezus Christus. Hij was de Allerhoogste, hij is de Allerhoogste God in hemel en aarde. Nou, deze uitspraak heeft mensenlevens gekost. Een van de vroege kerkvaders, Polycarpus, is heel helder beschreven hoe hij ter dood werd gebracht. Want er brak namelijk vanwege deze ene zin vervolging uit in het Romeinse Rijk. En Polycarpus werd op een gegeven moment opgepakt. En er was een officier die zag hem, een oude man, inmiddels was hij al 86 jaar. En die kreeg medelijden met Polycarpus. En die zei, Polycarpus, kom jij maar uit de rij. Ik wil niet dat jij de marteldood hoeft te sterven. Maar het enige wat je moet doen is te erkennen dat de keizer Curios is, dat hij Heer is. En Polycarpus, 86 jaar oud, zei, ik heb 86 jaar Jezus als Heer gediend en nooit heeft hij mij teleurgesteld. Zal ik dan op dit moment mijn Heer verloochenen? Het betekende uiteindelijk dat hij een marteldood moest sterven. Jezus is Heer. Ik ben benieuwd wat jij zou antwoorden, wie is Jezus voor jou? Als jij vandaag belijdt dat Jezus Heer is, is hij dan werkelijk ook de Heer van jouw leven? Weet je, Maarten Luther, die grote reformator, zei het volgende, de mens is een paard. Er zit altijd iemand op de rug om het te mennen. Is Jezus niet je Heer, dan is het wel iets of iemand anders. Mag ik jou heel persoonlijk de vraag stellen, wie heeft het voor het zeggen in jouw leven? Want we zingen het heel makkelijk, Jezus is Heer. Maar de realiteit ervan komt heel dichtbij. Want als hij Heer is, dan betekent het dat het niet meer langer belangrijk is wat ik vind, wat ik denk of hoe ik me voel. Maar dan gaat het er opeens om wat hij denkt, wat hij voelt en wat hij wil. Opeens wordt alles omgedraaid. Weet je, ik heb een lange tijd, dacht ik, ik ben wel de eigen baas over mijn leven. En ik zie Wilse zitten, een van mijn studiegenoten. Nou, die kan getuigen van het leven wat we leiden. Nog voordat we de Heer kenden. En ik dacht, joh, lang leven, het feest, alles. Maar op een gegeven moment ontdek je, als je die levensstijl aanhoudt, dat er iets over jou gaat regeren wat helemaal niet zo fijn is. En ik was volledig klemgelopen. Nou, ik heb u het verhaal verteld dat ik op een nacht Jezus heb aangeroepen. Ik heb gezegd, Jezus, als u werkelijk bestaat, red me dan. En hij bevrijdde me van de drugs. Ik heb bij de navigators een avond meegemaakt dat er een genezingsdienst was. En Jezus, die genas mijn arm. Hij liet letterlijk mijn arm aangroeien. En opeens ontdekte ik, er is dus blijkbaar in de hemel iemand gegeven die machtig is om te bevrijden, om te genezen en ook om zonde te vergeven. En nou denkt u, dit zijn geweldige avonden, dit zal heel veel impact op je leven hebben gehad. Dat is absoluut waar. Maar er is een avond die nog meer invloed op mijn leven heeft gehad. We hadden een preek geluisterd bij een van mijn vrienden, Guido, in een studentenkamer. En tijdens die avond had God ook weer een diep werk in mijn leven gedaan. Er waren nog allerlei andere verslavingen waar God me van had bevrijd. Maar ik realiseerde me, ik heb nu Jezus leren kennen als redder, als bevrijder, als genezer. En die liefde die was zo diep, zo rijk, het had mijn leven aangeraakt. Maar ik wist, deze liefde vraagt nu ook een antwoord van mijn kant. En ik ben die avond naar huis gegaan, in de studentenkamer. Ik heb mijn knieën gebogen voor mijn bed. En ik heb gezegd, Jezus, u bent zo goed geweest in mijn leven. Maar op dit moment wil ik mijn leven aan u geven en onder uw heerschappij brengen. Ik wil erkennen dat niet langer mijn leven van mij is. Ik wil u mijn leven geven. U mag het doen mee wat u wilt. Doe ermee wat u wilt, maar ik wil het in uw dienst stellen. Nou, die woorden waren oprecht, integer en welgemeend. Maar ik heb nooit gerealiseerd wat voor impact die avond op mijn leven zou hebben. Want telkens in mijn leven moest ik weer terugkomen naar dat ene moment. Pieter Jan, je hebt ooit eens een keer Jezus de heerschappij over jouw leven gegeven. Als ik ruzie had met Tjitske, of heb met Tjitske, en ik dacht, oh, ik heb me gelijk, dan is er elke keer weer ultiem die vraag. Maar Pieter Jan, wat doe je op dit moment? Mag Jezus het over jouw leven te zeggen hebben? En ben je bereid om uiteindelijk je gelijk op te geven, je knieën te buigen en te zeggen, sorry. Er zijn zoveel momenten in mijn leven geweest dat ik ervoer dat alles in mij wilde één kant uit. Maar ja, ultiem de vraag moest stellen, Heer, maar wat wilt u in mijn leven? Wie is Jezus in jouw leven? Wie heeft het voor het zeggen in jouw leven? Heb je Jezus al werkelijk als Heer over jouw leven aangenomen? Weet je, heel veel mensen vinden het geweldig. Jezus als vriend, Jezus als redder. Wauw, fantastisch. Maar als je zegt en belijdt dat Jezus Heer is, dan is dat niet altijd fijn. Dan gaan er in je leven kruispunten komen waar er een worsteling gaat ontstaan, omdat de woorden van Jezus radicaler zijn dan wat jij eigenlijk wilt of verlangt. Om maar een voorbeeld te noemen, zijn uitspraken over het huwelijk. Wat God samenbrengt, mag geen mens scheiden. Dat zijn heftige woorden. De heerschappij van Jezus is allesomvattend. Wie heeft het voor het zeggen in uw leven? Heb je Jezus al werkelijk als Heer in jouw leven ontvangen? Weet je, een van de waarden die we in het document hebben opgenomen is aanbidding. En ik geniet van aanbidding, ik hou van aanbidding. Ik heb ook zin om zo meteen heerlijk te aanbidden. Maar aanbidding is ten diepste niet liederen zingen. Aanbidding is ten diepste dat je je buigt wanneer je op het kruispunt komt. Dat God iets van jou vraagt wat tegen jouw wil ingaat. Dan is aanbidding dat je uiteindelijk jezelf overgeeft aan de wil van de Heer. Proskuneo betekent jezelf neerbuigen. Het betekent, Heer, niet langer ik heb het voor het zeggen, maar u heeft het voor het zeggen. Toen Abraham werd gevraagd om zijn enige zoon, zijn kostbare zoon, te offeren, toen ging hij een berg op. En wat deed hij daar? Hij boog zich neer, shachar in het Hebreeuws. Hij maakte zijn wil ondergeschikt aan de wil van God. En dat is aanbidding. Onze tekst eindigt, en daarmee wil ik ook eindigen, als volgt. God heeft hem bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op aarde zijn en onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Ik vind dit zo mooi, hè? Elk moment dat jij, wanneer jouw emoties één kant op gaan en God vraagt van jou, maar ben je bereid om jouw wil, jouw verlangens ondergeschikt te maken voor mij? En je doet dat en je buigt je knieën. Weet je wat er dan gebeurt? Ik denk dat er dan in de hemelse gewesten een geur van aanbidding voor het aangezicht van God de Vader komt. Want dan ziet hij dat er een volk is, zijn zoon die hij heeft verhoogd en het allerhoogste plek heeft gegeven in de hemel. God heeft zijn eigen naam, ja, we verbonden aan Jezus Christus. Hij heeft alle macht. Maar wanneer God ziet dat jij je knieën buigt voor zijn autoriteit, voor zijn wil, voor zijn verlangens, dan is dat een geur van aanbidding voor God de Vader. En dan geniet hij daarvan. Wie heeft het voor het zeggen in jouw leven? Is Jezus ook jouw Heer? Er is een prachtig lied wat in de opwekking staat. Nummer 6, Hij is Heer. Kent u dat? Ik heb ergens gewoon het verlangen om ter afsluiting dat lied samen te zingen. Kan dat?